Oh, zo.
Maar het is ook wel eens de driehoek, hè? Kind, school, ouder.
Ja.
En die wordt volgens heel veel leraren ook als heel belangrijk gezien. Want ja. Je doet het toch samen. Je hebt ook een soort opvoedtaak samen.
Welkom bij een nieuwe podcast. Gewoon opvoeden is leuk.
Mijn naam is Ilse van Schaik en ik ben praktijkhouster van jeugdzorgpraktijk Echt Kinderachtig. En vandaag ga ik in gesprek met Maaike, onze vaste gast van de podcast. En we hebben het over als school niet zo lekker loopt. Want school is voor veel gezinnen een groot onderdeel van het dagelijks leven. Maar wat als het nou niet lekker loopt? Of als je kind buikpijn heeft voor school of vastloopt in het leren, geen aansluiting vindt in de klas of simpelweg niet meer graag gaat? In deze aflevering praten we over die zorgen, de machteloosheid en de zoektocht van ouders wanneer school geen fijne plek meer is.
Maaike, daar zitten we weer.
Ja, leuk.
Ja, mooi. Ik vind dit een heel kwetsbaar onderwerp. En het gaat over als een kind niet vanzelf naar school gaat. Als er ergens stress op de lijn komt om naar school te gaan. En wij hebben het vandaag met elkaar zowel over de basisschoolleeftijd, maar ook voortgezet onderwijs. Er zijn momenteel best heel veel kinderen die niet zomaar makkelijk naar school gaan. Ja, hoe is dat voor ouders als je kind elke ochtend weer het lastig heeft om naar school te gaan en een bam, en de dag moet nog beginnen en om 7:30 of om 7:00 ochtends is daar al de spanning? Oh, kan je je voorstellen hoe het voor ouders moet zijn?
Ik denk dat het heel, heel vermoeiend is als ik me daarin verplaats.
Ja.
Ja, en ik hoor het vaak ook terug van ouders die dan echt denken van ik wil zo graag helpen, maar ik voldoe niet aan verwachtingen bijvoorbeeld. Of ik wil mijn kind zo graag helpen, maar ik kom niet goed binnen. Of het probleem is groter dan het gezin, hè?
Ja. Dus
het is maatschappelijk. Het gaat over scholen, over vriendjes, over mentoren misschien.
Ja. Wat een stress heb je als vader of als moeder. Als dagelijks je kind worstelt met naar school gaan en je ziet gewoon die strijd en de stress die er is.
Ja.
Ik denk echt dat het me radeloos zou maken. Ik zou het ongelooflijk lastig vinden. En ik ben gezegend, zeg maar, met meiden die best wel makkelijk naar school zijn gegaan. Maar daar waar het al even moeilijk was, nou, we gingen bij mij al gelijk allemaal alarmsignalen af in mijn lijf. Laat staan, als je het echt aan de orde hebt in je gezin, dat moet emotioneel hartstikke zwaar zijn voor ouders.
Ja,
ja.
Ja, ik hoor vaak woorden als machteloosheid bijvoorbeeld langskomen of...
Ja.
En gewoon niet zo goed meer weten wie moet ik betrekken, hoeveel vrijheid geef ik mijn kind, wanneer moet ik inspringen, wanneer moet ik loslaten, dat soort vraagstukken.
Ja. Ja. Ja,
waar doe ik nou goed aan?
Ja, en er zit ergens ook denk ik in ons hoofd dat die kinderen echt naar school moeten.
Ja.
Dus het is zo ongelooflijk maatschappij bepaald, zeg maar. We moeten 5 dagen in de week naar school. Als je vanaf je 4e jaar gaat dat gewoon gebeuren, tot aan je 18e zit jij op school, tenminste. En daar gaan we blijkbaar niet van afwijken. En als het dus moeilijker is, dan is dat gelijk bepalend voor de hele sfeer in huis. Wat een ervaring moet dat zijn. En het gebeurt veel achter voordeuren. Is het echt vaak.
Ja.
Weet jij een beetje hoe vaak kinderen wel of niet naar school of die stress hebben?
Ja, ik weet op de middelbare school dat ongeveer 25% van de jongeren daar echt wel last van heeft.
Ja.
En dat wil niet betekenen volledige uitval, maar dan heb ik het inderdaad over met buikpijn of met stress naar school. Of een periode dat gewoon minder gaat.
Ja.
Dat ze niet willen gaan of met moeite gaan.
Mm-hmm.
Bij de basisschoolkinderen is dat iets minder. Dan is het ongeveer 1/5.
Ja.
Maar eerlijk gezegd vond ik dat alsnog best veel.
Ja. Ja. Dus ja, dat is echt veel. Er zitten dus in een klas van 25, 30 kinderen zitten er best een paar die dus die stress hebben.
Ja.
Ja.
Ja, en als je erover nadenkt, is dat ook niet zo gek, hè? Dat er kinderen zijn die daar last van hebben. Want er wordt wel wat verwacht, vind ik, van kinderen en daarmee ook ouders.
Ja, en het is dus heel erg logisch dat het hele gezin hiervan gaat wankelen.
Ja.
Ik bedoel, het zegt helemaal niks over de ouders. Je hoeft echt niet als ouders te denken, ik faal in mijn opvoedcapaciteiten. Het is gewoon ongelooflijk logisch dat dit je raakt als je kind gewoon zoveel stress heeft om naar school te gaan.
Ja, dat zeg ik ook vaak tegen ouders. Het is echt een samenspel. Dit is niet alleen de schuld van ouders.
Nee.
Schuld vind ik sowieso geen handig woord hier trouwens.
Nee.
Het is gewoon een soort samenspel van heel veel factoren. Van het temperament van je kind, een negatieve ervaring, gevoeligheid.
Ja.
Daar kan het mee te maken hebben. Maar ook soms kan het pesten zijn of soms kan het faalangst zijn.
Ja, precies. Want als je het hebt over wat zijn nou soms redenen waarom kinderen niet naar school willen?
Ja, net noemde ik er al een aantal, maar het heeft vaak toch wel te maken met angst.
Ja.
Voor iets, bijvoorbeeld faalangst of sociale angst bijvoorbeeld.
Ja. Of bijvoorbeeld de leerkracht niet zo aardig vinden. Kan dat ook. Ik heb geen klik met de juf en dan moet ik de hele dag met de juf naar school. Hè? Om dinsdag en woensdag is die en die juf er.
Ja.
En dat, ik heb gewoon niet zoveel met die juf, maar donderdag en vrijdag heb ik die en die juf. En dan gaat het veel beter.
Ja.
Zie je, vind ik ook best vaak.
Ja. Heeft dan vaak ook te maken met dat die juf of meester net even de onderliggende dingen wat minder ziet, bijvoorbeeld bij dat kind. Hè? Ja. Dus dat het wat onveiliger kan worden dat.
Ja. Overprikkeling, drukte in de klas?
Ja, overprikkeling en drukte in de klas is een hele goeie.
Ja.
En dat is ook de gevoeligheid van bepaalde kinderen. Die worden gewoon geboren met een wat grotere gevoeligheid. Maar dat is iets wat je soms niet goed kan zien. En zeker in een grote klas is het voor leraren... Kijk, het is ook niet de schuld van de leraar natuurlijk, zeg maar. Het kan zijn dat sommige kinderen gewoon net iets aangepaster zijn, waardoor je problemen niet meteen aanziet komen, of wat gevoeliger of wat drukker zijn.
Ja. Leerproblemen zien we, denk ik. Dat kinderen al wel weten van het gaat me allemaal niet gemakkelijk af. En daardoor dat de stress gewoon hoger wordt. En dus veel minder met plezier naar school gaan.
Ja, het vergelijken met andere kinderen. Pubers kunnen dat ook heel erg doen.
Oh ja.
Ik ben de domste, want ik heb een 5 bijvoorbeeld.
Ja, oh, die cijfers.
Ja.
Ja, dat is ook echt, hè. Vermoeidheid en overbelasting.
Ja.
Ja.
Slaapproblemen ook bij kinderen en zeker bij pubers, biologisch gezien ook.
Ja.
Vroeg op, zelf plannen, het niet meer overzien.
Ja, ja. En alles wat we noemen gaat eigenlijk over onvermogen en helemaal niet over onwil. Klopt dat?
Klopt.
Ja.
Klopt, klopt. En vaak als kinderen en pubers ook zeggen van het boeit me niet of ik wil iets niet, dan is het... Dan eigenlijk doen ze zichzelf bijna tekort, omdat dat dan de woorden zijn die ze eraan geven. Maar het heeft vaak niet te maken met het boeit me niet. Het is vaak te spannend om het wel te gaan doen.
Ja.
Hè? Dus dat is inderdaad weer onvermogen en geen onwil.
Ja.
Ja.
En zeg maar de redenen die we net noemen, dat zijn niet de signalen die we zien in hun gedrag. Want de redenen, dat is een beetje waarnaar je op zoek gaat van wat zou er zijn.
Ja.
Maar de signalen, wat zien ouders echt letterlijk aan hun kind voor signalen?
De woorden, ik wil niet naar school. Of ik voel me niet lekker.
Oh ja.
Dat bij pubers en bij kinderen in dit geval.
Echt die fysieke klachten ook.
Ja, ja. Heel vaak is buikpijn.
Ja, die staat op 1 geloof ik, hè? Ja.
Ja, en daarbij vind ik meteen wel belangrijk om te zeggen dat buikpijn hoeft niet per se een soort smoes te zijn, zeg maar, hè? Misschien kan het zijn dat je zou kunnen denken van mijn kind is niet echt ziek of zo en buikpijn is, is een smoesje of zo om niet te gaan. Maar bij stress kan wel echt buikpijn komen kijken.
Ja, dus het kan ook hebben zijn, het echt daadwerkelijk gewoon.
Ja. Dus het kan echt een ware uiting zijn van die stress.
Ja.
En dat heeft natuurlijk ook een functie, want kinderen kunnen niet altijd ergens woorden aangeven, maar die kunnen wel zeggen ik heb buikpijn of keelpijn en zo.
Ja, dus die signalen moet je wel serieus nemen als ouder.
Ja,
ja,
ja. Ik denk dat het handig is om nu dan ook te weten dat het dus met spanning te maken kan hebben en dat je dan die vertaling kan maken.
Ja.
Ja.
En vaak zie je dus die spanning in de ochtend, gewoon voordat we naar school gaan, daar slaat die stress toe, zeg maar.
Zeker.
Ja, dat zit hem niet zozeer in de avond vaak, toch? Want dan hebben ze juist even een moment van relief vaak, dat ze denken, nou, nu ben ik even thuis, ik denk er even niet aan. En dan op het de volgende ochtend.
Ja, tot het moment van slapen soms.
Oh ja.
Je hebt wel eens dat piekeren in bed bijvoorbeeld weer kan gaan gebeuren. Of het nadenken over de dag van morgen,
Ja, piekeren. Ja. Waar? Piekeren, die hoor je ook veel. Thuis willen blijven.
Ja, thuis willen blijven. Niet goed slapen kan je dus ook merken.
Ja.
Maar ook dus wat ik net zei van die dingen als het boeit me niet. Of denk ik ga toch niet leren voor een toets, zeg maar. Dus de dingen die kinderen niet meer gaan doen.
Oh ja.
Eigenlijk is dat een beetje vermijden of ontwijken.
Ja.
Dus soms zit het er niet in wat kinderen wel gaan doen. Maar in wat ze dus niet meer willen doen.
Ja.
En als je kijkt naar wat ze wel doen, zou het ook kunnen zijn een kind is drukker of wat ongeremder.
Ja.
Pubers zijn vaker buiten.
Ja.
Praten wat minder.
Ja. Hey, en als je nou als ouders zijnde dit allemaal door hebt. Je hebt al een beetje, je merkt het op. Je merkt die spanning op. Je ziet die signalen. Je wordt er gewoon duidelijk mee geconfronteerd dat school echt niet vanzelf gaat. Dat het gewoon niet lekker gaat. Wat heb je als ouders te doen en wat kan je als ouder ook doen? Want die machteloosheid, die hebben we net al beschreven van... Het is echt een ongelooflijk lastig probleem. En we weten ook, en ik hoop dat ouders dat ook echt als steun ervaren, dat het achter heel veel voordeuren aan de orde is. Maar als we dan toch eventjes ouders een steuntje in de rug kunnen geven, wat kunnen ze gaan doen?
Ja, in eerste instantie, je kan het bijna een soort volgorde pakken, denk ik. Want het begint met signalen. Dan is het eigenlijk misschien nog niet zo nodig dat je meteen heel veel gaat doen. Of dat je aan de lijn gaat hangen bij school. Dan gaat het er meer over hoe praat je met je kind.
Oké.
Ja. En in beide gevallen de klachten benoemen en open vragen stellen.
Ah, je bent weer nieuwsgierig, denk ik, toch?
Absoluut.
Ook, ja, nieuwsgierig stellen en nieuwsgierig zijn. En dat doe je door die open vragen te stellen.
Ja.
Ja, heb je een voorbeeld?
Wat vind je eigenlijk lastig op school? Mm-hmm. Wat vind je eigenlijk leuk op school?
Ja.
Hoe gaat het eigenlijk op school bijvoorbeeld? Dat soort dingen zou je op die manier kunnen vragen. Ja. En dat zijn eigenlijk vragen waardoor je ook wat meer informatie krijgt zonder dat er te veel druk op komt te liggen. En dat zou ik echt als je een beetje zorgen hebt, zou ik daarmee beginnen.
Ja, oké.
En is het heel belangrijk om niet te veel te focussen op alleen maar de problemen.
Ja.
En in een later stadium ook, maar daar zal ik nog op terugkomen.
Oké. Okay.
Mm-hmm. Nou, we hebben het al gehad over de klachten serieus nemen.
Ja.
Dus buikpijn bestaat.
Ja.
En heb het over die buikpijn. En je kan ook zeggen, van, nou, als jij zoveel buikpijn hebt, gaan we even naar de huisarts.
Ja.
Gaan we kijken hoe het gaat.
Ja. En dat is eigenlijk ook wel weer... jij zegt die klachten serieus nemen. Daar zit voor mij dan ook iets in van erkenning geven aan de kinderen. Dat die spanning en die stress die ze ervaren, dat echt gewoon hun waarheid is.
Ja.
En daar probeer je als ouder zijnde dus bij stil te staan van vertel eens... wat maak je mee? Ik zie het. Je worstelt zo met je buik. Bij wijze van. Ik zie dat je steeds klachten hebt. Enerzijds ben je dus nieuwsgierig. En anderzijds geef je gelijk erkenning op alle emoties en stress die in dat lijf zit.
Ja. Ja. En eigenlijk wil je daarmee intussen naar de oorzaak op zoek gaan. Want je kan de klachten... Eigenlijk hebben we het nu bijna over symptomen natuurlijk. Hè, dat je die kan erkennen.
Ja.
Maar hoe kom je er dan achter? Wat daar dan weer achter zit? En dan zou het heel mooi zijn als je de koppeling kan maken naar stress bijvoorbeeld. En waar komt die dan vandaan?
Ja.
Want het is vaak niet één stom... Soms is het wel één stomme dag op school geweest, hoor. En dan is het even hop de drempel over en de volgende dag weer gaan.
Ja.
Soms kan het een ruzie zijn met een vriendinnetje, waar je dan als ouder even bij kan helpen, hoe je dat uit kan praten.
Mm-hmm.
Dat is dan vrij snel opgelost. Maar als een oorzaak is bijvoorbeeld, ik ben ook overal slecht in en ik heb mijn weektaak nooit af. Dan is het natuurlijk wel zaak om even te gaan kijken, hoe wordt dit niet een faalervaring? Of waarom wordt die druk zo ongelooflijk hoog om dat altijd af te hebben? Hè? Of,
ja. Ja.
Dan zit je weer op druk, is de reden van.
Ja, dus dan ben je met je als ouder zeg met je kind al in gesprek. En dan ben je al aan het verkennen van joh, welke redenen liggen er nou voor jou onder. Want ik zie al je signalen en die symptomen. Maar je probeert dus in gesprek te raken met je kind over de redenen.
Ja.
Ja.
En dan is het dus belangrijk om achter de kindertaal te kijken. Wat betekent buikpijn eigenlijk? Wat betekent het is stom eigenlijk? Wat was er dan stom?
Ja,
ja en wat jij zei vond ik wel heel belangrijk, dat die waarheid dat is de waarheid van die kinderen. Dus een ruzie kan best wel groot zijn en ze moeten ook nog leren om daarmee om te gaan. Het is wel belangrijk dat zoiets wordt afgehecht en daar kan je als ouder wel goed in helpen.
Ja. Ja, dat snap ik. En dan, en die kids die hebben het nodig, zeg maar, dat ouders dus echt die steun zijn, toch?
Absoluut, ja.
Ja, want ik denk dat het bij ouders past om snel naar de oplossing te gaan.
Ja.
Volgens mij zit dat heel erg in onze opvoedstijl. Ook een beetje denk ik in onze cultuur. Denk ik heel eerlijk gezegd. Dat we niet lang stil durven te staan bij vertellen. Zo is het voor jou. Maar dat we veel sneller zeggen. Zeker als het over school gaat. Joh, het hoort er nou eenmaal bij. Hoppatee. In Nederland is nou eenmaal de regel dat we met z'n allen naar school gaan. Dus jij ook. Ja, als je niet oppast, ga je nog een beetje vergelijken. Joh, het buurmeisje moet ook.
Ja.
Dus we zijn eigenlijk heel snel gericht op hoppatee, schouders eronder en gaan.
Ja. Maar daarmee passeer je misschien onbewust heel veel signalen. Hè?
Ja. Ja, want die stress is serieus. Dat zien we wel in de ervaringen die wij hebben met kinderen die minder goed naar school gaan. Dat zijn echt serieuze signalen, snap je? De kids die kunnen er echt goed somber van worden als dit aan de orde is.
Ja.
En het antwoord dat ouders daarop geven is als je probeert aan te sluiten en echt je rust te bewaren. En vooral te zeggen, ik zie jou. En ik als ouder ben die veilige haven voor jou. Kom met je verhaal. Ik ben nieuwsgierig.
Ja.
Vertel het mij.
En het helpt kinderen ook heel erg om een beetje te horen van, ik vertrouw erop dat jij dat wel kunt en anders help ik jou. Dus je verwacht dan niet zozeer dat dat kind het helemaal zelf kan natuurlijk. Ligt ook aan de leeftijd en aan wat er opgelost moet worden.
Ja.
Maar het is wel, ik ben er voor jou als je dat nodig hebt. Maar tegelijkertijd, en dat mag misschien nog vaker, denk ik.
Mm-hmm.
Echt dat vertrouwen uiten van, ik geloof wel dat jij dat ook zelf kan.
Ja.
Of dat je het kan leren.
Ja, precies. Dus je zet ze aan op, nou kind, we gaan het met elkaar oplossen. Je kijkt vol vertrouwen zeg maar naar de kinders en dat ga jij ook kunnen. Zeggen we daarmee ook, we moeten school wel in blijven sluiten?
Ja, als je het over insluiten hebt, dat is eigenlijk ook wel een groot onderwerp.
Ja.
Omdat wat er ook wel eens kan gebeuren is dat ouders uiteindelijk ook... Eigenlijk als je in je hart kijkt dat je denkt van deze school ziet mijn kind ook niet goed. Ja. Ja, of,
oh ja, ja zeker. Ja, ook, ik zou het zo kunnen
of
zeggen.
Wat een beleid, oprecht. Weet je wel. Of waarom die stomme weektaak. En als jij, of ze hebben geen goed pestbeleid, dat hoor ik ook wel. Hè?
Ja.
Dat ze denken, jeetje, nou moet ik mijn kind assertief gaan maken... terwijl die pestkoppen gewoon aangepakt moeten worden.
Of leraren tekort, waardoor het veel onveiliger is in de klas... en er veel meer incidenten zijn.
Ja, ook dat soort praktische, inderdaad. Ja.
En dus er komt vanuit ons, zeg maar, vanuit mij... dan een verwijt richting die school.
Juist.
Juist. En dan sluit ik deze school niet in. Maar dan ben ik juist natuurlijk die school aan het beoordelen / veroordelen.
En het lastige is dat heel... Dat, en dit kan echt gebeuren gewoon. Mij zou dit ook kunnen gebeuren, zeg maar. Dat je kind erkenning wil geven, maar daarmee eigenlijk een andere partij afvalt.
Ja.
Terwijl een kind staat eigenlijk met één been op school en één been thuis. En die is ook nog met zichzelf bezig.
Ja.
Dat is best veel. Dat kind is ook trouw aan school. Want die leert heel veel van belangrijke volwassenen daar. Heeft vriendjes en vriendinnetjes. En als je als school of als ouders, zeg maar, die andere belangrijke volwassenen af gaat vallen, dan is dat heel verwarrend.
Ja.
En ook een beetje onveilig. Terwijl het idee is daarmee natuurlijk wel van, jeetje, dat is niet leuk dat het niet goed gaat op school. Of de meester moet inderdaad wat duidelijker zijn, het ligt niet aan jou.
Mm-hmm.
Dat zijn van die kleine dingen waarmee je onbewust, waarmee je wel erkenning geeft, maar als je te ver gaat, onbewust dus wel die belangrijke partij kan afvallen.
Jazeker, ja. En neem mee eens. Nee, dat en ik vind dat, ja, wat je zegt, het is ook te begrijpen dat je denkt, yo, ik ga die school bijna even afvallen en boos zitten doen richting die school. Maar je gaat je kind er niet mee helpen, want de volgende dag wil je toch eigenlijk wel weer dat hij naar die school gaat. Terwijl je die dag ervoor zo lelijk was over deze school.
Ja.
Ja, dan is het ook een hele dubbele boodschap natuurlijk die je de kinderen meegeeft.
Ja.
Ja, dus eigenlijk zeggen wij, probeer hoe dan ook school in te sluiten en probeer positief te blijven praten. Over school.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja. Ja, want het is echt een heel groot deel van zo'n kinderleventje. We hebben het over jaren, maar we hebben het ook over echt uren per dag.
Ja.
Dat is echt, dus als het daar niet goed gaat, dan maakt dat ook heel veel impact op het kind en op jezelf natuurlijk.
Ja.
Het is wel belangrijk als je die in kan sluiten.
Ja.
En op de basisschool zie je ook dat ouders nog wat meer contact hebben met leraren dan op de middelbare.
Ja.
En dat is eigenlijk ook wel een mooie kans natuurlijk.
Ja.
En je mag als ouder ook echt wel bedenken van, ik weet ook veel van mijn kind, zeg maar. Ik kan ook wat brengen aan zo'n docent.
Ja.
Zonder per se bepalend te zijn, maar wel om samen na te kunnen denken.
Ja, nou volgens mij is het dus belangrijk om school belangrijk te houden.
Ja.
Laat school gewoon ook echt school zijn en geef ook aan je kind aan hoe belangrijk school is. Maar zoek ook echt de samenwerking op. En dat hoor ik ook echt leerkrachten heel veel zeggen.
Ja.
Dat leerkrachten het ook prettig vinden als ouders die samenwerking op blijven zoeken.
Ja.
Alleen ik vind het heel dubbel in deze tijd, omdat het dus soms ook zo weinig tijd beschikbaar is vanuit een leerkracht om weer met ouders te contacten. Dat is ook nog niet altijd makkelijk. En er zijn soms te weinig leraren op een school. Dus dat is een hele grote klus ook voor leerkrachten. Maar de leerkrachten die ik spreek, die zeggen echt alsjeblieft, laat het ons weten. En ook zij willen in de samenwerking. Dat moeten we toch met z'n allen blijven nastreven, denk ik, toch? Om wel elkaar goed te blijven zien daarin.
Ja, ze noemen het ook wel eens de driehoek, hè? Kind, school, ouder.
Ja.
En die wordt volgens heel veel leraren ook als heel belangrijk gezien. Want je doet het toch samen. Je hebt ook een soort opvoedtaak samen.
Ja, maar stel dat dat lukt. Stel dat je wel meer in die driehoek zit. Wat is daar het positieve effect dan van?
Veiligheid en duidelijkheid.
Ja.
Sowieso. Dat zijn de eerste twee waar ik over na moet denken. Maar ook kleine stapjes kunnen zetten in dingen die heel moeilijk zijn. Dus als jij... Ik pak nu heel even de middelbare school. Maar als iemand bijvoorbeeld een angst heeft voor presenteren. Als jij met je puber samen naar school gaat met de mentor. En je gaat eens even kijken van, hoe zetten we nou een kleine stap om dat uiteindelijk toch te gaan kunnen. Want dat presenteren is blijkbaar nog veel te spannend. En als je dat meteen doet, wordt het waarschijnlijk een faalervaring. En dan wordt het nog spannender. Dus wat is de kleinste stap die we kunnen zetten? Nou, daar heb je een mentor voor nodig om na te kunnen denken over welke middelen hebben we beschikbaar. Bijvoorbeeld een buddy. Welk lokaal kan rustig zijn om in te oefenen.
Ja.
Een ouder heb je nodig om thuis dat plan een beetje te kunnen bevestigen. En
te steunen.
Kunnen, precies, weer steunen. Hè?
Ja.
En erkenning te geven ook weer.
Ja.
Ik noem het wel eens je dicht het net, zeg maar. Als kinderen willen vermijden, dan helpt het als er een soort van stevige partijen omheen staan die ervoor zorgen dat ze niet kunnen vermijden, maar wel op een veilige manier stapjes kunnen zetten.
Ja.
Dus ze zwemmen er niet doorheen. Zeg maar.
Ja. Is vermijden wel iets wat je vaak ziet als kinderen het zo lastig hebben op school?
Vermijden is bijna het eerste eigenlijk.
Ja?
Meestal wat je ziet. Ja, ja. Dus Niet naar school willen gaan is eigenlijk vermijden. Hè? Of een toets niet doen. Ja. Een toets expres slecht maken is ook vermijden.
Ja.
Want afwijzing opzoeken, dat is eigenlijk... Dan bepaal je zelf dat je de afwijzing krijgt in plaats van dat het je overkomt.
Ja.
Ja.
Ja. En als je als ouders echt denkt, ja, dit mijn kind vermijdt. Wat is dan jouw reactie als ouder?
De wenselijke reactie of wat we vaak zien?
Nee, eigenlijk de wenselijke reactie.
Ja, in principe is meegaan in de vermijding een van de meest onhandige dingen die je kan doen. Ook al schreeuwt eigenlijk bijna alles dat je dat wel moet doen. Dat is vaak voor ouders van angstige kinderen ook het meest moeilijke. Om niet mee te gaan in de vermijding. Omdat het een kind uit een behoefte. En dat is bijvoorbeeld ik durf niet of ik wil niet en ik ga niet. En jij moet daar precies tegenin gaan. En kinderen kunnen echt huilen of heel verdrietig of boos zijn.
Ja. Wat is dat toch tegenstrijdig, hè? Want eigenlijk wil je er heel erg voor je kind zijn. Maar ondertussen moet je ook iemand eigenlijk veerkrachtiger maken.
Ja.
En dan heeft het ook af en toe dat je je kind eigenlijk door zo'n leerkuil heen duwt.
Ja, precies.
En trekt. Om weer zo'n ervaring op te doen van kijk kind, je zat eventjes diep in de leerkuil. Maar nu sta je alweer aan de overkant. En dit heb je wel weer geleerd. Je bent al aan de overkant. Je hebt het dus overleefd, zeg maar.
En dit vraagt echt voor ouders. Dit kan voor zo'n intern conflict zorgen. En dat vraagt zo om te kijken. Nou, eigenlijk dus in kleine stapjes. Want voor ouders van kinderen die bijvoorbeeld vermijden geldt ook. Kijk naar de eerste kleine haalbare stap. Het liefst met een mentor erbij.
Mm-hmm.
Ga bijvoorbeeld eens presenteren voor alleen je mentor. Of loop door de gang met een buddy. Weet je, dat soort super kleine stappen waar die puber aan meedenkt.
Ja.
En in principe kinderen ook.
Ja.
Want dat is behapbaar, zeg maar. Dat is niet een hele grote stap waarbij je het idee hebt... Ik doe mijn kind iets aan, hè, omdat hij zo verdrietig wordt. Maar het is een afgesproken kleine stap die je beter kan ondersteunen... en die minder interne onrust veroorzaakt.
Ja, en ik denk wel dat het inderdaad al van een best wel jonge leeftijd af... kinderen alweer daarbij betrokken kunnen raken.
Ja.
Ik denk als je 8 of 10 bent, kan je ook echt wel iets vertellen... over hoe je dingen ervaart en hoe je zelf zou willen dat de verbetering is, zeg maar. Want de kinderen willen dolgraag dat schoolgaan ook goed lukt... Dus praten met de juf en met papa en mama erbij is denk ik heel erg steunend. En kijk, en met elkaar op zoek naar de oplossing. En kinderen daarin echt van een plek geven, volgens mij is dat ongelooflijk belangrijk.
Ja.
Vanaf welke leeftijd vind je dat kinderen aan kunnen haken?
Ja, ik denk ook aan 8.
Ja, hè?
Ja.
Denk ik ook.
Ja.
Ik denk dat het best wel heel snel kan.
Want met 8 leren ze echt meer woorden geven aan gevoelens en leren ze ook wat meer zelf ruzies oplossen. Hè? Daarvoor is het nog wat afhankelijker.
Ja. Ja.
Ja, en het is wel belangrijk om te kijken samen dus met een docent die daar ook, of een juf of meester die daar veel verstand van heeft, van wat is nou passend voor zo'n kind om aan mee te denken. Want daar zijn zij dus echt wel ook professionals in. En dat hoef je dus als ouder ook niet 100% zelf te gaan bedenken.
Nee.
En daarom is die samenwerking dus zo prettig, omdat je de koppen en de expertise is bijna bij elkaar steekt.
Ja, precies. Ja, nee, en wat ik daarin belangrijk vind voor ouders ook, is dat je echt niet schroomt niet. En probeer gewoon echt contact te leggen met school.
Ja.
Snap je? Want ook voor ouders geldt, als je het wat breder deelt, dat je daar zelf ook weer wat meer rust bij krijgt.
Ja.
Ook in dit, want het kan, nogmaals, wat we al zeiden, het kan zoveel stress opleveren als het dag in dag uit zo is voor een periode, wat best wel wat ouders meemaken, is een stukje zelfzorg voor deze ouders ook belangrijk. Want je moet het elke ochtend weer op kunnen brengen. Ja. Om die spanning, en wat ik wel, soms duurt het wel een uur voordat een kind op school zit of anderhalf, om dat te verdragen als vader of moeder.
Ja.
Dus eigenlijk goed voor jezelf zorgen is ook hier weer in belangrijk. Die hebben denk ik in een podcast vaker voorbij horen komen. Ja. Van hoe doe je dat als ouder, die zelfzorg? Ja, en dat is ook in dit moment weer belangrijk, dat je jezelf kalm kan blijven. Maar stel dat een kind wel naar school is, dat je daarna ook even bij kan komen voor alles wat je in de ochtend alweer geleverd hebt.
Ja. Ja, en ik maak even een koppeling. We hebben het inderdaad vaak over zelfzorg gehad. Maar ik heb nog een aanvulling zou kunnen zijn... wat ook heel fijn is voor kinderen... dat niet altijd over de problemen gaat. En ik denk als problemen zo groot worden... of zoveel stress opleveren... dat je als ouder daar ook misschien wat in wil. Mm-hmm. Ik kan blijven hangen, ook omdat je het op wil lossen.
Mm-hmm.
Maar dat is niet, het antwoord is niet altijd om het op te lossen. Direct. Het antwoord kan ook heel erg zijn om... focus te hebben op leuke dingen doen met je kind. Veel aandacht. Ja. En het juist niet altijd over die problemen te hebben.
Ja.
Dan ben je er gewoon. Ja. En dan steun je gewoon. Ja.
Volgens mij is dat echt wat alle kids teruggeven. Ja. Of ze nou jong of oud zijn. Dat het ook heerlijk is. Ook al is dat probleem er altijd. Om het er gewoon soms even niet over te hebben. Laat me.
Ja.
Nou, dat is zo lekker. En doe ook alsjeblieft lekker andere dingen. En dan hebben we het even helemaal nergens over. En dat is dan niet vermijden.
Nee,
om dat niet te verwarren. Maar dat is juist heel bewust inzetten. Gewoon van even gewoon quality time daar waar het wel goed gaat.
Ja,
zeg maar.
aandacht op iets anders en op iets positiefs.
Ja.
Hetzelfde met die kleine stapjes waar ik het over had. Dan gaat de aandacht ook naar de succeservaring en niet zozeer naar wat er zo ontzettend eng of spannend was. Maar meer van wat een fijn gevoel dat het gelukt is.
Ja. Hey, wat doen ouders op het moment dat je denkt van nou, nu loopt het, nu kan ik eigenlijk zelf ook niet meer goed hier richting aan geven. Ik heb alles geprobeerd. Al die tips die we net eigenlijk hebben gezegd, zijn ouders aan het doen. Maar een positieve ontwikkeling blijft uit. Dan moet je ergens als ouder toch een stap maken naar meer verdieping in de hulpverlening of iets anders. Wat is ons advies?
Ja, kijk, als jij je echt als ouder zorgen begint te maken en je hebt al gesproken met een mentor. Dat is of een mentor of de juf of meester bedoel ik dan, hè? Soms komt de directie er ook nog wel bij op scholen. Ja. Dat zou ook nog kunnen, maar dan. Dan zou het kunnen zijn dat je denkt van, goh, mijn kind loopt echt vast en die zou misschien persoonlijke hulp kunnen gebruiken. Mm-hmm. Of ik wil misschien zelf hulp bij hoe ik mijn kind hierbij kan helpen.
Ja.
Dan zou je bijvoorbeeld naar wijkteams toe kunnen gaan.
Ja.
Bij lichamelijke klachten, de huisarts, slaapproblemen, weet je wel, buikpijn.
Ja, echt even checken, hè? Zit er fysiek iets? Ja,
ja.
Precies.
Ja.
Ja.
En gaat het echt over problemen als heel veel stress, spanning, somberheid, dan zou je naar het wijkteam kunnen gaan om hulp te vragen. En zij kunnen jou dan ook weer adviseren wat voor hulp passend is. Want dat hoef je natuurlijk niet helemaal zelf te gaan bedenken.
Nee, mee eens.
Ja.
Ja, mooi. Ja, daarmee zeggen we ook van als het juist liever één keer te veel hulp vragen als één keer te weinig, zeg maar, schroom niet.
Ja.
En probeer toch even daar waar nodig even wat informatie op te halen her en der.
Ja. En scholen hebben vaak ook wel individuele begeleiders waar kinderen of pubers bijvoorbeeld dan een paar gesprekken kunnen hebben.
Ja.
Waardoor ze ook wat meer licht kunnen krijgen op de situatie en ook advies kunnen doen.
Ja.
Want misschien is een coach voor jou prettig of zo.
Ja, dank je. Ik denk dat we best wel wat waardevolle tips hebben gedeeld. En ik wil eigenlijk afsluiten om ouders die dit meemaken, eigenlijk een diepe buiging voor hun te maken. Omdat wij allebei samen zo ongelooflijk goed weten wat voor spanning en stress dit met zich meebrengt. En als je dat als ouders zijnde goed kan verdragen en door deze moeilijke tijd je heen worstelt, dan ben je een hele liefdevolle ouder. En dank daarvoor.
Mooi.
Ben je benieuwd wat mij is bijgebleven van deze podcast? Luister dan nu naar de terugblik.
Ja, sowieso wil ik ouders meegeven dat het een ongelooflijke moeilijke klus is als je kind zoveel moeite heeft met school. Dat hoor ik in het verhaal van Maaike natuurlijk terug, maar dat weet ik ook echt van de ouders waarmee ik gewerkt heb. Maar probeer niet te kijken naar de prestaties of de aanwezigheid van hoe vaak gaat mijn kind naar school. Maar sluit echt aan bij het gevoel en de belevenis van het kind. Want ik vind echt dat het welzijn van onze kinderen belangrijker is als wel of niet naar school gaan. Maar probeer er als ouder ook echt voor te staan. Ook al kijkt het onderwijs daar soms echt anders naar. Want ik denk echt dat een veilig herstel voor kinderen zo belangrijk is voordat ze weer rustig naar school kunnen. En wat ik ook heel fijn vind, wil ik toch nog weer benadrukken. Ouders, jullie hoeven het niet perfect te doen. Want dit is echt heel moeilijk. Maar blijf echt aanwezig bij je kind. Probeer de verbinding op te zoeken. Zoek ook fijne momenten in de dag. Wees de veilige haven, ook in dit onderwerp, voor je kind. De volgende podcast gaat over de wereld van reflexen. De automatische reacties van ons lichaam op een prikkel, die ons wel helpen beschermen, maar ook die ons ondersteunen in onze ontwikkeling. En Marjolein Breuring, zij vertelt ons alles over reflexintegratie.